Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go! Vandaag in de digitale studio aangeschoven een mooie vrouw met een bijzonder verhaal. Althans, zo heb ik me laten vertellen. Ze is al ruim 15 jaar ondernemer, waarin ze eerder een bedrijf runde met een miljoenenomzet, haar eigen boutique en webshop opende op haar 27ste en ze nu ook als business mentor vrouwen helpt opschalen. Als jij je waarde wilt ownen en je omzet vanuit eenvoud wil verdubbelen, dan helpt ze met haar gouden combinatie van mindset, zelfliefde en zelfdiscipline aan een no-bullshit mentaliteit heel graag verder. Een heel warm welkom voor deze powervrouw, Valerie Tonen. Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes.
Nou, wauw, wat een introductie. Je blaast me volledig omver. Zo samengevat, echt dank voor deze introductie en heel bedankt voor deze uitnodiging.
Superleuk. Ik vind het onwijs leuk dat je in jouw drukke agenda een gaatje hebt gevonden. We gaan zo meteen lekker induiken voordat we dat gaan doen. Zijn er nog dingen die ik ben vergeten of waarvan je zegt dat is nog een hele mooie aanvulling die ik toch even wil delen?
Nou, ik denk dat het heel mooi is om te delen dat ik op mijn 19e mama werd. Want dat is ook wel een basis geweest. Of het heeft een basis gelegd voor de mentaliteit die ik uiteindelijk ontwikkeld heb. En het is ook wel een basis geweest voor uiteindelijk mijn persoonlijke ontwikkeling.
Mooi. Ja, mooie aanvulling. Dankjewel. Daar gaan we zo meteen ongetwijfeld nog wel eventjes wat verder op doorpuzzelen. Hey, de onvertelde kant van succes. Ik deed jou de uitnodiging en jij voelde een ja. En dan ben ik eigenlijk altijd heel erg nieuwsgierig wat dan maakte dat je dacht, dat klinkt als een goed idee.
Nou, het klinkt als het goed idee. Ik hou heel erg van transparant, de puurheid en vooral geen bullshit. Zoals je dat ook net heel erg vertelde. En ik denk dat er heel veel bullshit is waar we ons aan vasthouden, maar ook heel veel bullshit is waar niet over gepraat wordt. En ik denk juist dat het mooi is om uit te lichten dat succes niet zomaar komt aanwaaien. En dat, ja, dat succes ook ingevuld mag worden voor iedereen op een hele andere laag. Want ja, wat is nou succes voor jou? Is misschien heel anders als succes voor mij. En in hoeverre ben jij bereid? Welke stappen wil jij nemen om jouw succes te verzilveren? En daar zitten altijd dingen bij die niet leuk zijn, maar vaak om het doel te behalen, maakt het waard, maakt het draaglijk om die stappen uiteindelijk wel te zetten.
Mm-hmm. Ja, mooi. Hey, en ik zei al in de introductie, je hebt een mooi bijzonder verhaal. Kun je dat in een notendop met ons delen, zodat we een stukje context van jouw verhaal, jouw leven hebben om vanuit daar verder te puzzelen, verder de diepte in te duiken.
Ja, nee, dat kan. Zoals ik net al even zelf aanvulde, ik was 19 toen ik mama werd. Ik had op dat moment geen diploma's. En natuurlijk word je dan al heel snel gekaderd aan die jonge moeder waar niks van terecht gaat komen. Ik denk dat dat mijn grootste trigger is geweest. En mij dingen heeft laten doen die ik nooit had gedacht dat ik die zou kunnen. Ik ben eigenlijk, als ik terugkijk, heel vaak gewoon in het diepe gesprongen. Maar vooral met het doel dat ik wist wat ik wilde en dat ik het niet voor minder deed. En mijn basis en mijn drijfveer is altijd geweest een goede toekomst voor mijn zoon. Mm-hmm. Dus wat ik al zei, ik had geen diploma's op zak, maar ik werkte wel vanaf mijn 15e in de detailhandel. En ik denk dat heel veel meiden wel een soort van droom hebben gehad om een eigen winkel te hebben in de mode. Ik denk dat dat voor heel veel dames wel een meisjesdroom is geweest. Nou, ook zo voor mij. En toen ik op mijn 24ste een functie zag als assistent manager, dacht ik, let's do this. Ik ga daar gewoon lekker op solliciteren, ook al heb ik geen ervaring. Zo gezegd, zo gedaan. En eigenlijk door een beetje te bluffen kreeg ik de job. En binnen een maand kwam in datzelfde bedrijf een vacature vrij voor een ander filiaal in dezelfde stad als manager.
Mm-hmm.
Ik en mijn assistent die botsten nogal, omdat ik vooral leergierig was. Ik vond het gewoon super interessant en ik wilde zoveel mogelijk leren. Want ja, als moeder zijnde zo jong, dacht ik wil toch een cv opbouwen waar ik zelf toekomst mee heb. En toen was ik gewoon, ik denk, ik wil alles leren wat ik kan leren, ook al heb ik geen diploma's. En ik wil alles, alle kansen aangrijpen die tot te grijpen zijn. Dus ik heb intern gesolliciteerd op die vacature. En die kreeg ik. En toen dacht ik, oh shit. Ja, nu ben ik manager en had ik een team van 5 mensen. En het bedrijf zat eigenlijk in de mincijfers. Dus mijn taak was eigenlijk om, grof gezegd, de shitshow op te lossen. En nou, ik ben iemand die houdt wel van een uitdaging. Ik wist niet echt waar ik moest beginnen, maar ik dacht, weet je, ik ga dit fixen. Want het is natuurlijk wel heel goed op mijn cv, doorgroeimogelijkheden. En toen ik in dat bedrijf kwam, kwam ik al heel snel achter dat het hele team niet functioneerde. En wat ik ook probeerde, welk gesprek met ze aanging, het werkte niet. Toen heb ik binnen een maand besloten om iedereen op 1 persoon na te ontslaan.
Wauw. Dapper.
Ja, het was niet tof, maar ik dacht, weet je, dit gaat me zoveel tijd en energie kosten. Al die bullshit wat hier speelt. Alle verwijzingen naar een oude manager. Maar die manager is er niet meer, ik ben er nu. En die negatieve energie, daar kon ik helemaal niks mee. Ik dacht, ik wil juist schouders eronder met een team wat de neus dezelfde richting op heeft. Om samen ergens toe te bouwen wat niet makkelijk gaat worden, maar wat wel haalbaar voelt. Puur alleen al omdat je het als een team doet. Dus ik had al een beetje rondgekeken. Ik wist dat in de voorwaarden stond dat je niet met familie mocht samenwerken. Maar ik had een nichtje waar ik echt op kon bouwen en die zocht een baan. Ik had 1 dame, dat was de assistent. Toen dacht ik, zij is echt vormbaar. Zij zag ook wel mijn visie zitten. Dus ik had al rondgevraagd, dus eigenlijk binnen. Dus ja, ik heb hun ontslagen en ik had mijn area manager gezegd van ik heb direct op 2 nieuwe kandidaten. Dus toen zijn we heel snel gestart eigenlijk met een team van 3. Ik moest dat aanvullen. Toen heb ik nog tijdelijk vanuit andere filialen mensen kunnen helpen. En om kort gezegd, ik moest het kort houden, niet in details. Binnen 3 jaar of 1,5, 2 jaar tikte we 1,2 miljoen aan. En ging ik van een team van 5, waar ik er dus 4 van ontsloeg, naar een team van 14. En puur letterlijk heb ik daar in het ondernemen, denk ik, dat daar een basis van mij heeft gezeten. Om dus vooral te roeien met de riemen die je hebt. Daarnaast is mijn man militair. En dat heeft voor mij ook een bepaalde mentaliteit gekweekt. Omdat hij mij altijd leerde van, wij kunnen met weinig middelen 100 tot 1000 mensen met z'n allen dezelfde richting opsturen. Maar wat je dan vooral moet loslaten is bullshit. Waar je vooral op wil focussen is structuur, richting, eenvoud. En wil kijken naar wat kan wel in plaats van wat kan niet. En risico's meenemen. Een plan B hebben.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat een beetje zo de basis is geworden voor de rest van mijn leven.
Ja, ja, mooi. En heel even terug op het moment dat jouw zoontje werd geboren. Toen ben je na 1 jaar of 5 ben je in dat bedrijf gestapt.
Ja, klopt.
En hoe waren die eerste 5 jaar als moeder dan, als jonge moeder voor jou? Hoe is dat geweest?
Nou, dus ik heb wel altijd gewerkt. Eigenlijk na 3 maanden ben ik gaan werken bij een zonnebankstudio. Ik had bewust gekozen om in de avonduren te werken, omdat ik zoveel mogelijk de zorg zelf wilde doen. Maar ik wilde nooit afhankelijk zijn, financieel afhankelijk zijn van een ander. Dus ik wilde altijd een stukje zelf bijspekken. Als ik terugkijk, het is niet per se moeilijk geweest, omdat mijn doel was altijd een goede moeder zijn. En ik ben zelf met heel veel liefde ben ik grootgebracht en mijn ouders stonden onvoorwaardelijk achter mij. En dat is een basis geweest wat ik dacht, daar heb je niet altijd geld voor nodig. Daar heb je gewoon aandacht, bewustzijn en liefde voor nodig. En dat was voor mij wel de manier van opvoeden.
Ja.
Dat pad heb ik ook gekozen.
Ja, mooi dat je dat zegt. Ook Valerie, ik onderbreek je even. Want je zegt, dat pad heb ik ook gekozen. Dat klinkt inderdaad alsof het een heel bewust besluit is geweest. En misschien herken je dat ook wel bij de mensen om je heen. Soms vergeten we nog een beetje dat we daarin veel beter, veel bewuster keuzes kunnen en mogen maken. En daar ook voor kunnen gaan. Hè? En
ja.
Niet zozeer in de overleefstand die af en toe wel nodig is en er niet voor niks is. Maar daarnaast bestaan ook nog altijd keuzes die we kunnen maken. Dus ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Ja.
Als ik daarop in mag haken, als we het dan hebben over keuzes. En dat is wat ik al mijn klanten ook altijd teach. En waar ik echt voor sta is... de mooiste vorm van discipline voor mij is zelfliefde. En ik wil toelichten waarom. Omdat alle doelen die we stellen in het leven, of dat nou is de manier hoe je relatie hebt, hoe je je kinderen opvoedt, de doelen die je hebt op succes, op ondernemen, zijn 9 van de 10 keer jouw zelf gekozen doelen. Jij kiest het, jij wilt dit. En het is dus altijd een keuze. Niemand zegt dat jij een bepaalde omzet moet halen. Niemand zegt welke partner jij moet zijn. Jij kiest hoe jij dit invult. En als je dat omarmt, dan is het voor mij geen discipline, maar dan is het zelfliefde wat je naar dat doel leidt.
Mm.
En dat is niet altijd makkelijk. En met motivatie alleen red je dat niet. Discipline helpt je vaak om die stok achter de deur te hebben, om het wel te halen. Maar als je dus discipline, want het wordt vaak als heel negatief, als doorrammen, als vastberaden, doorzetten, niet opgeven, drill instructor wordt het gezien. Maar voor mij is het echt gewoon zelfliefde. Omdat dat pad leidt naar mijn zelfgekozen keuzes.
Ja, ja, en waar bestaat voor jou zelfliefde dan uit?
Dat ik gewoon letterlijk oké ben met mezelf in elke keuze die ik maak. En ik denk niet dat je echt kan falen. Ik denk voor elke stap wat bijvoorbeeld niet lukt, dat je daar juist je grootste lessen uithaalt. En met die lessen, die kun je dus meenemen om weer de volgende stap te kunnen zetten. Omdat ik erin geloof dat je elke dag weer opnieuw de keuze hebt om een nieuwe richting te kiezen. En jij bepaalt wat je ermee doet en hoe je dit invult. En dat is denk ik voor mij wel het stukje zelfliefde, dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. En dat ik, voor mij is mijn gezin het allerbelangrijkste.
Mm-hmm.
En dat ik echt kan terugkijken van oké, heb ik alles gedaan wat ik zou kunnen? Maar heb ik ook genoeg nee durven zeggen tegen dingen die ik niet wil? Zijn het echt mijn zelfgemaakte keuzes?
Ja, en ja.
Dat is iets wat heel goed lukt.
Ja, ja. En hoe ga jij dan om met die... Want het voelt wel alsof er een fijne lijn zit tussen de discipline, zoals je net zei, en het doorzetten en gaan en een stukje wilskracht, wat we hebben natuurlijk allemaal nodig, hè? Dus het is ook niet per se fout. Is daar voor jou dan een lijn of een grens in, wanneer is het het ene en wanneer is het dan het ander?
En hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, op het wanneer is het zeg maar dat je merkt, ik zit echt in het stuk van zelfliefde, dat doe ik echt voor mezelf. En wanneer zit je in het stuk dat de zelfdiscipline misschien wel op wilskracht zit? En wel of niet even daar gelaten of dat wel of niet goed is?
Ik denk dat alles wat ik doe, doe ik voor mezelf en mijn gezin. Dus hoe ik mijn gezin wil runnen, doe ik ook voor mezelf, maar doe ik ook voor hun. Hoe ik mijn bedrijf wil runnen, doe ik voor mezelf. In grote lijnen en klanten die daarbij aansluiten, die voelen zich daar goed bij. Dus ik denk gewoon dat ik echt oké ben met heel veel situaties. En als daar ook iets zwaarders bij komt kijken, en dat is een onderdeel van het pad waar ik naartoe wil wandelen, dat voor mij logisch is dat erbij hoort. Dus dat stukje wilskracht, dat stukje doorzettingsvermogen is voor mij heel logisch dat het gevolg is om uiteindelijk naar dat pad toe te wandelen. Dus accepteer ik. En vaak zijn het ook tijdelijke dingen waarvan ik weet, het is nu even pittig. Maar laten we zeggen dat het een maand duurt. Laten we zeggen dat je een maand minder kan slapen om je doel te halen. Dan denk ik heel vaak, wat is een maand op een mensenleven? Als dat zorgt dat dit lukt, ja prima, dat overleef ik. Ja. Dan ga ik dat.
Ja, en in die stukken van bijvoorbeeld inderdaad een maand even doorbikkelen, geef jij jezelf daarin dan eigenlijk alle ruimte en alle speelruimte om richting dat doel te gaan? Of zitten daar dan nog stukken in waarin je wel bewust rust pakt? Of dat ligt gewoon heel erg aan de situatie?
Nou, ik denk ook dat wat is rust? Op welke manier? Als er ruimte is voor rust, zal ik dat altijd doen. Ik denk ook dat iedereen een andere vorm heeft van ontspannen. Als ik iets wil en ik ga ervan aan, dan is juist dat ook mijn drijfveer. Dan ben ik eigenlijk niet te stoppen. Dan kan ik eigenlijk nachten doorhalen. Dan wil ik eigenlijk naar bed, want dan wil ik dat gewoon afmaken. Omdat ik daar vaak ook ontzettend enthousiast van word. En juist dat enthousiasme, juist die wilskracht, die zorgt ook dat ik mijn vermoeidheid bijvoorbeeld tijdelijk tackle. Het stukje rust. Voor mij bijvoorbeeld, ik wil altijd, en het is iets lastiger, want mijn man is heel ziek, maar proberen zoveel mogelijk bewust in het moment te kunnen zijn van mijn gezin, op het moment dat dat het toelaat. Bijvoorbeeld eten, gewoon aan tafel met mijn zoon, in rust, geen telefoons, geen afleiding, geen televisie. Mocht mijn man aansluiten, is dat echt het momentje van ons drieën, maar dat is voor ons niet gebruikelijk. Helaas kan dat niet elke dag. Maar dat is voor mij wel echt rust. Even in die space zijn. Ik zeg altijd, mijn vierkante meter, dat is mijn gezin. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dan heb je een uur omheen, wat ik oké vind. Maar ja, dat is voor mij niet het belangrijkste. Ik start altijd de dag rustig op met een kopje thee. Ik ga één keer of twee keer per dag even wandelen. En de ene keer een half uur en de andere keer een uur. Dat zijn voor mij de rustmomentjes waar ik gewoon even tot mezelf kan komen. En de ene keer zet ik een podcast op. En de andere kant wil ik gewoon letterlijk van de natuur kunnen genieten. En dat is voor mij vaak al voldoende om op te laden.
Ja, mooi. Hey, als we heel even teruggaan naar dat stukje dat je vertelde. Dat je in dat bedrijf begon en vrij snel een nieuwe functie kreeg. En eigenlijk had je niet de ervaring. En wist je natuurlijk niet zo goed waar je moest beginnen. Waar liep jij voor jezelf in eerste instantie tegenaan? Of wat ging eigenlijk heel erg makkelijk? Wat ging je eigenlijk heel makkelijk af?
De omzet verhogen, waar iedereen het allergrootste probleem mee had, dat ging bij mij redelijk makkelijk.
Ja.
Omdat ik wat ik heel erg heb gedaan toen is, oké, wat willen ze van mij? Nou, ze willen dat ik targets haal. Punt. Ze willen ook dat mijn magazijn op orde is en dat mijn voorraden kloppen, maar ik dacht, oké, wat is nou het allerbelangrijkste voor hun is omzet? Hoe zorg je voor omzet? Nou ja, goede service, goede klantvriendelijkheid, iedereen helpen. Dus zowel alle neuzen op verkoop, bijverkopen. Dus ik heb heel erg gekeken, oké, wie heb ik in mijn team? En wie zorgt nou voor de grootste omzetten? En ik heb daarin best wel strategisch gekeken dat ik de juiste mensen op de juiste plek zette.
Ja.
Op het juiste moment. Dus mijn beste verkopers bij de paskamers. De mensen die het beste waren in inpakken en met de kassa bij de kassa. En de mensen die het beste konden opruimen. Ja, die moesten gewoon opruimen. Ook al vonden ze dat niet altijd het leukste. En op de momenten dat het rustiger was, gaf ik ze altijd de ruimte om te vragen. Wat wil je graag? En wat wil je leren? En dan kon ik daarop roleren. Dus mijn focus is heel erg geweest op sales. Mensen een warm gevoel vinden. Dus iedereen moest begroet worden. Met iedereen moest een praatje gemaakt worden. Wij werkten standaard een half uur tot drie kwartier over, omdat de winkel soms een shitshow was, om het zo te zeggen. Omdat onze focus vooral lag op het verkopen en niet altijd op direct alles opruimen. En daar heeft wel het grootste kantelpunt gezeten. En ik merkte dat ik ook heel snel best wel goed was om ook mijn team te motiveren om bepaalde doelen te halen.
Oh ja. Ja, mooi. En toen ben je daarna heb je je eigen boutique geopend met een webshop erbij. Waar ben je daar aan tegenaan gelopen misschien wel? Of kijk, als we kijken naar een stukje innerlijke reis achter zichtbare groei. Jij stapt er lekker zo door. Zijn er dan dingen waar je tegenaan liep voor jezelf?
Ik denk dat ik daar het allerlei op de vloer zelf vond ik niet lastig. Maar vooral het zichtbaar maken van mijn bedrijf. Ik startte, we zijn natuurlijk jong papa en mama geworden. We hebben jong een huis gekocht. Dus ik had niet nog een hele batch aan spaargeld om in mijn marketing te steken. Op het moment dat ik mensen binnenkreeg, ja, dan was het voor mij geen probleem. Dan kon ik gewoon lekker verkopen, kon ik ze helpen. Maar om zoveel mogelijk naar mijn bedrijf te krijgen, dat was denk ik mijn grootste struggle. In mijn tijd was er Facebook. En ik dacht vooral, ja, weet je, het is gratis. Laat ik dat gewoon vooral inzetten om zoveel mogelijk zichtbaar te zijn. Dus in een tijd waar het nog niet heel erg normaal was, was ik elke week zichtbaar, dat ik elke week iets postte. En toen zei iedereen, oh, ik zie je altijd overal. Toen was het echt mega awkward om een selfie te maken. Ik kreeg ook echt woorden naar me toe gegooid, dat mensen zeiden, ze vindt zichzelf knap, of ze maakt alleen maar foto's van zichzelf. Weet je, waarom doet ze dat? Okay. Dat was ook nog heel raar toen. Maar ik dacht alleen maar, ja, maar dit is een gratis kans. Ik kan heel veel mensen bereiken in met weinig moeite. Dus ik ga het gewoon doen. En ik laat die mening gewoon vooral los. Want ik weet mijn doel erachter.
Ja.
En ik denk dat stukje, dus echt het zichtbare na het praten op beeld. Jezelf durven zien in camera. Nee. Dat we heel kritisch zijn. Dat ik dacht, oh, deze foto is niet goed. Dit is niet goed. Daar lag ik niet. Hier zijn mijn tanden niet. Dat ik daar echt over grenzen heb moeten stappen. Om het zo efficiënt mogelijk te maken. En vooral de lading los moeten maken. Ik denk vooral in het begin van social media had je het perfecte plaatje. Nu is het heel erg authentiek. Lekker jezelf zijn. Wel make-up, geen make-up. Maakt allemaal niet uit. Maar toen was er ook een soort van meer perfectie lag erop.
Ja.
En dat ging ik ook...
Hoe ging je daarmee om? Want je klinkt ontzettend gedreven. En je hebt gewoon, je had gewoon een plan. Ik ben gewoon op dat Facebook en ik ga dat gewoon doen. Had je er dan had je er geen last van dat daar mensen wat van vonden? Of,
nee, ik had het niet.
Hoe was dat voor jou?
Nee, ik denk dat ik daarin best wel met mijn man en ook al heel veel natuurlijk op jonge leeftijd over me heen heb gekregen. Dat ik vooral ben gaan kijken, oké, wie zegt het? En waarom zeggen ze het? En een soort van reality check van, zit hier waarheid in? En op het moment dat mijn allerbeste vriendin met dit verhaal naar mij zou komen, wat voor advies zou ik dan aan haar geven? En dat advies ben ik ook aan mezelf gaan geven. Dus echt zo'n reflectiemoment, reality check naar jezelf. Om te kijken van, oké, is hier een reden, is hier een gegronde reden dat ik me hier persoonlijk iets van moet gaan aantrekken?
Mm-hmm.
En heel vaak als ik zo'n reality check deed, ik heb er ook een opdracht voor in mijn programma, was het antwoord nee.
Mm-hmm.
En toen dacht ik eigenlijk van, waar maak ik me dan druk om?
Ja, precies.
En dat heeft me heel erg geholpen om te doen wat ik zelf wilde. Daardoor heb ik ook bepaalde mensen los moeten laten. Maar ik kon dus weer mezelf in die spiegel aankijken. Dat ik dacht, ja, het is oké, want ik ben veranderd. Zij zijn veranderd. Zij willen iets anders van mij als ik van hun. Dus ja, dan zijn we gewoon geen match. Dan vullen we elkaar niet aan. En dat heeft het voor mij steeds makkelijker gemaakt om dingen los te laten en gewoon echt 100% continu mijn eigen pad te blijven volgen.
Ja, want als we het hebben, in het algemeen is er vaak van, de prijs die je ergens voor betaalt, er is altijd een prijs, linksom of rechtsom. Heb jij het gevoel dat daar voor jou een prijs is geweest wat in eerste instantie wel heel ongemakkelijk is geweest?
Ik ben even denken, is er, nou ja, natuurlijk toen ik jong moeder werd, natuurlijk wel, je verliest heel veel vriendinnen.
Ja.
Je doet, ik was de enige die vanuit mijn kant van de familie als ondernemer begon. Mijn zoon ook al naar de kinderopvang ging, waar mensen wel echt iets van vonden. Maar als je dan echt vraagt, heb je dan een bepaalde prijs betaald wat je ongemakkelijk vond? Uiteindelijk denk ik dat ik altijd terug heb gereflecteerd en dacht van, maar dit is wel wat ik wilde. En ik heb hier zelf voor gekozen. Dus ja, de prijs die ik er deels voor betaal, die hoort er dan misschien ook gewoon bij. Maar dat leidt altijd naar iets beters, naar iets mooiers, naar iets wat nog beter bij mij en mijn gezin past, wat nog meer voor geluk gaat zorgen. Dus het was oké voor me. Het was niet altijd leuk, maar ik was er oké mee.
Ja. En jouw inner circle, zijn die met jou meegegroeid? Of?
Niet allemaal. Zeker niet. Als ik kijk, mijn partner en mijn zoon wel onvoorwaardelijk. Het zijn mijn beste vrienden die ik kan hebben. En ook mijn allergrootste steunpilaren. Dus ik ben heel dankbaar dat dit mijn gezin is. En dat we een basis hebben gelegd waar we dus onvoorwaardelijk op elkaar kunnen bouwen. Maar ook onvoorwaardelijk met elkaar kunnen praten. The good and the bad. Dus de dingen waar je tegenaan loopt. En daar altijd het gesprek over kan aangaan. En als ik dan nakijk, bepaalde mensen die ja, dicht bij me stonden. Ik heb bijvoorbeeld geen contact meer met mijn ouders, niet met mijn broer. Hoef ik ook verder niet in de diepte op in te gaan. Ik wens ze alle geluk van de wereld. Maar het was oké om ze los te laten. En het heeft mij sterker gemaakt. Als ik kijk naar familie, die snappen bepaalde keuzes niet van mij. Maar wat ik nu wel merk na een aantal jaren is dat ik ze uitleg. En ik denk het allermoeilijkste wat bepaalde mensen vinden is dat ik veranderd ben door persoonlijke groei, door persoonlijke ontwikkeling. En dat sommige mensen hetzelfde zijn gebleven. Dus dat in één keer dat ze zeiden van ja, maar jij bent een ander mens geworden. Hè? En toen zei ik ja, dat klopt. Ik heb ook dingen meegemaakt in mijn leven wat me hier naartoe gevormd hebben. Maar kern qua karakter ben ik nog net zo spontaan, wil ik nog net zoveel liefde geven. Alleen ik zeg veel makkelijker nee tegen dingen, omdat ik echt mezelf en mijn gezin onvoorwaardelijk op nummer 1 zet. En vroeger dacht ik, ik wil me vooral een bocht te wringen om iedereen te kunnen helpen. Maar ik hielp mezelf daar niet mee.
Nee. Hey, en wat zijn jouw grootste lessen naast het feit dat je een jong moeder bent geworden? Waar kijk jij echt op terug van ja, dat was echt wel een kantelpunt in hoe het me nu gevormd heeft?
Ik denk het stukje de mening loslaten van een ander en echt voor jezelf kiezen. En een kantelpunt is ook, ik heb het nu een paar keer benoemd, mijn man is heel ziek geworden. En inmiddels op zo'n manier dat ik al jaren zijn mantelzorger ben. Mm. Denk ik dat het inzicht is, en het klinkt altijd heel cliché, maar je wordt je er pas bewust van als je het uiteindelijk echt ervaart. Dat gezondheid gaat boven alles. En zijn toekomst is gewoon onzeker. Misschien wordt hij 80. Misschien moet ik hem over een jaar loslaten. Dat weten we gewoon niet. Dus wij kijken echt per dag naar wat kunnen we wel en niet naar wat kunnen we niet. Mm-hmm. Welke kans ligt er? En kun je deze kans grijpen? En wat doe je er dan?
Ja.
Dus ik denk dat dat wel iets is wat wel echt kantelpunten zijn geweest. En keuzes die ik maak. En dat dat
ook met betrekking. Sorry.
Nee, en dat het een verlengde is zoals dat ik jong moeder word. Je springt eigenlijk in het diepe zonder wat je weet wat op je afkomt. En dat hebben wij nu nog dagelijks. Tuurlijk hebben we nu iets meer grip op de situatie dan toen het net gebeurde. Dat was een hele grote omslag. En daar hebben we ons echt doorheen laten navigeren. Mentaal ook wel heel erg gegroeid in hoe je bepaalde dingen manage. Hoe je met gedachten omgaat. Bepaalde gedachten die zijn er, die hebben we allemaal. Alleen, dat wil niet zeggen dat je met elke gedachte iets moet doen. En ik denk dat de kracht is, je kan jezelf positioneren als slachtoffer. Maar wij positioneren ons eigenlijk als winnaars van het leven. Omdat we elke dag daar het allerbeste uithalen in wat haalbaar is. Zowel zakelijk gezien probeer ik dat te doen. Als moeder zijnde probeer ik dat te doen. Als vriendin van mijn vriendinnen en als partner. Ja, en ik denk dat dat wel iets is waar echt een enorme omslag is gekomen. Omdat je daar je hebt hier geen keuze in. Ik kan hem niet maken. Ik kan de situatie niet veranderen. Maar ook mijn rekeningen moeten betaald worden. Mijn zoon blijft mijn zoon. Mijn bedrijf gaat gewoon door. En hoe ga je er dan mee om? En ook daarbij komt kijken. Alle bullshit die er niet toe doet, rechtstreeks de prullenbak in. Want je hebt gewoon geen ruimte meer voor die bullshit.
Nee. En zou je zeggen dat daarin jouw onderneming heel dienend is in de vrijheid dat je, die je nu hebt ook om mantelzorger te kunnen zijn? Of maakt het juist de onzekerheid van het leiden van een eigen bedrijf en de spagaat die je misschien wel of niet soms voelt, het juist onrustiger?
Nou, ik denk dat ik die splagaat wel een hele tijd heb gevoeld. En ik ben nu ook mijn fysieke bedrijf is sinds dit jaar oktober opgeheven. Dus dat was voor mij ook een hele struggle. Want het is je kindje, je hebt dat opgebouwd. Maar het werd steeds moeilijker. Die splagaat werd inderdaad letterlijk steeds groter om dat te managen. Met personeelstekort. Ook de maatschappij die verandert, die een andere mentaliteit aanneemt. Ja, dat het gewoon niet meer haalbaar was. Dus ik heb op een gegeven moment gekozen om het fysieke gedeelte te sluiten. Dus ik heb nu een webshop, runnen we vanuit huis. En coaching. En dat geeft juist bepaalde flexibiliteit. En juist bepaalde ruimte om zowel die mantelzorger te kunnen zijn als mijn werk te kunnen doen. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik uiteindelijk die knoop heb doorgehakt en dat ik dit kan doen.
Ja, ja, mooi. Hey, en je bent jong moeder geworden en je hebt nu een zoon. Welke lessen heb je hem daarin meegegeven? Wat stond echt daarin voorop voor jou?
Nou, ik vind sowieso altijd belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. En het stukje de mening van een ander hebben we eigenlijk al heel vroeg een beetje erin gepemperd van daar hoef je niks mee te doen. Dus trek aan qua kleding wat je tof vindt. Zeg wat je wil zeggen, maar wees altijd respectvol.
Mm-hmm.
Zorg dat je dingen onderbouwt. Dus niet nee zeggen om nee te zeggen, maar zeg nee met een goede reden en leg dat uit. Ik vind het heel belangrijk dat hij bleef praten. En qua discipline, daar zijn we misschien wel wat ouderwets in. Ik heb hem altijd geleerd, eerst doen wat je moet doen, dan wat je wil doen. Want in het leven zijn er gewoon dingen die gedaan moeten worden. Of je dat nou leuk vindt of niet. Je rekeningen moeten betaald worden. Je school heeft verwachtingen van je. Als je ergens gaat werken, er zijn gewoon bepaalde verwachtingen waar je aan zou moeten voldoen. Maar op het moment dat je eerst doet wat je moet doen, dan ben je er vanaf. Hoef je daar niet meer om te kijken. En heb je daarna alle ruimte om bezig te zijn met hetgene wat je wil doen. En, in studie hebben we altijd gezegd, hij had een slimme kop en hij kon zijn VWO halen. Dus daar hebben we echt gestimuleerd om zijn VWO te halen. En ik zeg, ja, waarom zou je dat doen als hij liever naar de HAVO gaat? Nou, mijn visie was altijd, als je je VWO hebt, kun je alle kanten op. En daarna mag je kiezen wat je doet. Of je nou een MBO-studie doet of niet. I don't care. Mocht je later een bepaalde functie willen en je hebt daar je VWO voor nodig, zou ik het jammer vinden dat je spijt had dat je het niet hebt gedaan en dat je dan zou zeggen, papa, mam, waarom hebben jullie me niet toch overtuigd dat ik dat wel moest doen?
Ja, ja, ja.
Ja. En dat hij vooral zijn eigen pad moest bewandelen.
Mm-hmm. Mooi.
Ja.
Besluiten, net zoals dat je nu vertelde dat je de fysieke winkel moest loslaten. Je zei het al, dat is eigenlijk mijn kindje. Dat kan me voorstellen, dat gaat niet zomaar over één nacht ijs. Hoe ga je daar voor jezelf mee om? Hoe tackle je dan zo'n besluit? Duurt dat lang of heb je echt even tijd nodig om in te marineren, af te wegen?
Ja, ik denk dat
in jouw systeem?
Ja, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ik denk dat het komt. En wat ik zeg, het was mijn kindje. Maar stiekem ook op een gegeven moment steeds meer een blok aan mijn been. Want je zit in een splagaat. En wat ik al zei, kijk, mijn man wordt best wel met crisis opgenomen. En zijn ziekte is heel onplanbaar. Dus het kan van het ene op het andere moment omslaan. En op den duur moest ik steeds vaker met het ziekenhuis. Als hij wordt opgenomen, slaap ik bij hem. En als ik geen personeel had, dan moest ik de zaak dichtgooien.
Mm.
In het begin vond ik dat heel lastig. En op een gegeven moment dacht ik van ja, wat draait het nou echt om? Het draait om hem. En toen gooide ik ook gewoon makkelijker de deur dicht. Alleen voor klanten is dat niet fijn. Die onduidelijkheid is niet fijn. Stress eromheen voor mij is niet fijn. Het regelen. Kijken of we toch een dag konden opengaan. Kijk, je bent continu bezig ook met dingen te organiseren. Terwijl ik eigenlijk in het moment vooral bij hem wilde zijn.
Ja. Yeah.
Dus ik denk dat ik heel lang gezocht heb naar een werkbare manier.
Mm.
En ik had best een goed team om me heen. Alleen, wij hadden niet een heel groot team. We hadden 5 mensen. Dus in een kleiner team. Mensen hebben ook hun verplichtingen, hun verantwoordelijkheden. Waarbij dat zij ook niet altijd alles op de schop kunnen gooien om mijn bedrijf door te voeren. Dus ben ik echt gaan kijken van oké, wat kan ik anders doen? En voor het fysieke bedrijf vond ik daar gewoon niet de oplossing voor. Het enige kwam ik uit, online verder gaan. Want dat geeft flexibiliteit. voor mensen maakt het niet uit of ik nou om 7 uur 's ochtends, om 1 uur 's middags of om 3 uur 's nachts een pakketje inpak, als dat pakketje maar zo snel mogelijk op de deur mag vallen.
Ja.
Mijn echt marketing-wise daarop gaan inzetten. En afgelopen september was er weer een crisissituatie. En dat was voor mij gewoon de druppel. Dat ik dacht, weet je, ik ben er klaar mee. Toen heb ik dat ik zei tegen mijn man, ik ga stoppen. Ik ben er helemaal klaar mee, ik stop. En toen is dat dus heel snel gevallen.
Mm-hmm.
Toen zijn we in onderhandeling gegaan met de huurbaas. En uiteindelijk was 5 oktober mijn laatste dag open. Dus dat is heel snel gegaan.
Ja. 2026 staat voor de deur.
Ja.
We hadden het net al over succes. Wat is voor jou succes en wat zijn jouw plannen voor 2026?
Als ik nu kijk wat voor mij succes is. Nou, ik denk dat succes voor mij is om maximaal voor mijn man te kunnen zorgen. En elk helder moment, elk scherp moment wat hij heeft, samen kunnen vangen. Dat is deel van mij, mijn allergrootste succes. Dus als wij 1 keer in de week aan tafel met z'n allen kunnen dineren, dan wil ik dat moment voor geen goud meer missen. Ik vind het fantastisch om andere mensen te kunnen helpen. Dus het zou voor mij echt succes zijn als ik met andere mensen mag begeleiden en vooral mijn lessen mee kan geven, dat je zoveel sterker bent dan dat je vaak verwacht als vrouw zijnde, ook als man zijnde. Dat je zoveel meer aan kan dan wat je jezelf toestaat. Dat je jezelf met zoveel bullshit bezighoudt, wat je vooral niet gelukkiger maakt. En dat het een verademing is als je dat kan loslaten. En dat zoveel kansen op je pad roept. Als je er anders naar leert kijken, denk ik dat het voor mij succes is als ik zoveel mogelijk vrouwen in welke vorm hier dan maar in mag begeleiden. En of dat nou is door podcasts te luisteren, of ik heb een heel tof jaarprogramma wat we in januari gaan starten, heb ik opgezet. Of het nou de meeste mensen zijn in mijn jaarprogramma. Ik heb een toolbox ontwikkeld voor een klein bedrag, waar je dus met weinig tijd veel gedaan krijgt om efficiënt te werken, om vooral dus te kunnen genieten van hetgene wat voor jou belangrijk is. En of dat nou is met je kinderen naar de speeltuin gaan, of dat nou is keihard werken om dan die tools in te zetten om zoveel mogelijk gedaan te kunnen krijgen. Dat is voor mij succes. En als ik dan als kerst op de taart een keer met mijn man een paar weken naar het buitenland zou kunnen, dat is voor ons nu al jaren niet mogelijk, omdat er zoveel medische zorg nodig is, maar ook het onplanbaar is. Maar als het zou kunnen lukken op een of andere manier, ja, dan zou dat ook wel echt voor mij succes zijn. Dat lukt is om een bedrijf dus op zo'n manier in te bouwen. Met de winkel was dat al veel lastiger, dat dat nu wel zou kunnen.
Ja, mooi. Mooi, dankjewel, lieve Valerie. Heb jij verder nog een aanvulling als afsluiting? Ik vond dit al een prachtige afsluiting, dus die zit sowieso in de pocket. Maar als jij nog een mooie aanvulling hebt, dan pakken we die echt nog even mee.
Ik zou vooral willen meegeven, wat ik al zei als aanvulling hierop, dat laat ik het zo zeggen, we zeggen vaak van, je leeft maar 1 keer.
Mm.
Als je het mij vraagt wat de waarheid is, je gaat maar 1 keer dood.
Mm-hmm.
Zorg dat je elke dag je leven leeft hoe jij het wil leven, want je kan het nooit meer open doen.
Mooi, dankjewel. Met deze mooie woorden sluiten we de podcast af, deze aflevering. En Valerie, wil ik jou bedanken voor jouw tijd, aandacht en energie en jouw mooie inspirerende vrouw. Dankjewel.
Nou, jij bedankt voor de uitnodiging. En Idelma bedankt voor mij aan te prijzen.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.